Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. EU in Business wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie. Welkom bij EU in Business. Het programma dat relevante Europese investeringen in Nederland bespreekt. Van economische transitie tot duurzaamheid en digitalisering. Ontdek welke innovaties en projecten nu vorm krijgen en wat dit betekent voor organisaties en ondernemers.
Welkom bij een nieuwe aflevering van EU in Business, waarin we spreken over het herstellen veerkrachtplan. En ja, in de eerste uitzending hebben we natuurlijk gesproken over de Quantum Delta NL. We zijn bij de vismigratierivier op bezoek geweest. En vandaag zijn we in het Huis van Europa in Den Haag, waar we gaan praten over de ISDE-regeling. De regeling die subsidies verleent voor particulieren die een warmtepomp willen aanschaffen en allerlei andere duurzame maatregelen willen treffen aan de koopwoning. We gaan erover praten met Renzo van Vuren van RVO en Freek Jan Maat van de Europese Commissie.
Dit is EU in Business op New Business Radio met Ron Lemmens.
Ja, het is de ene laatste uitzending alweer waar we een nieuw project binnen het HVP-plan gaan belichten. Freek Jan Maat is uiteraard ook weer aangeschoven. Freek, dit keer gaan we het hebben over een maatregel wat enorm veel energie moet gaan bezuinigen bij gewoon de Nederlandse consument.
Ja, klopt. We gaan het hebben over ISDE, investeringssubsidie duurzame energie. Ik denk dat heel veel mensen het misschien ook al wel kennen. Er wordt al heel veel gebruik van gemaakt en wat dat betreft zijn we ook heel blij dat Nederland heeft besloten om deze ook mede door het EU Corona Herstel en Veerkrachtfonds te laten financieren. Het is ook meteen de grootste investering die wordt gefinancierd uit het herstelfonds voor Nederland. Het gaat in totaal om zo'n 1,4 miljard euro. Heel veel huishoudens hebben er al van gebruik gemaakt. In de komende jaren hopen we dat nog steeds door te kunnen financieren.
Ja, en het gaat natuurlijk over het verduurzamen van de woningen in Nederland. Dus dat zet zoden aan de dijk, zou je kunnen stellen.
Ja, zeker. Ja, nou ja, Renze zal er zometeen veel meer over vertellen. Maar het gaat om hele belangrijke dingen. Zoals het isoleren van je woning. Glas, dakisolatie, spouwmuur. Maar ook bijvoorbeeld warmtepompen kunnen ermee worden gefinancierd. Dus het is een maatregel die past in het plan eigenlijk vanuit twee invalshoeken. Eén is de verduurzaming. Hè, wat de grootste component is van het Nederlandse herstel- en veerkrachtplan. Maar het past ook binnen het zogenaamde Repower EU-programma, wat ook onder het plan is gebracht, wat erop gericht is om minder afhankelijk te worden van Russische fossiele brandstoffen.
Ja, daar is het eigenlijk het aanhaken ontstaan. Want het hele plan, daar gaan we uiteraard met Renze verder over praten, dat bestond al langer.
Ja, dus het Nederlandse plan, is nog even goed om in herinnering te roepen, is goedgekeurd in oktober 2022. Toen zat ISDE er al in. Maar het budget vanuit het herstel- en veerkrachtplan en fonds voor deze maatregel is opgehoogd een jaar later, in oktober 2023. En daarmee is het dus de belangrijkste maatregel geworden eigenlijk, qua budget in ieder geval, uit het plan.
Ja, en inderdaad, die ophoging had het ook te maken met de situatie in Oekraïne en eigenlijk het terugdringen van het gebruik maken van Russische fossiele brandstoffen als gas?
Ja, zeker. Dus dat is een exercitie die eigenlijk in alle lidstaten is doorgevoerd, in alle herstelplannen voor alle landen van de Europese Unie. Om te kijken hoe kunnen we nog meer budget onder dat plan brengen dat er specifiek op is gericht om minder afhankelijk te worden van die fossiele brandstoffen uit Rusland. En voor Nederland was dit een hele voor de hand liggende maatregel eigenlijk.
Ja, want hoe is dat op dit moment? Is daar iets over bekend? Ik bedoel, je hoort dan wel eens dat er toch nog wel wat gas uit Rusland komt.
Ja, maar toch wel een stuk minder dan voorheen. Dus we hebben gediversificeerd. We hebben heel veel LNG-gas uit de Verenigde Staten betrokken. Uit andere, zeg maar, welwillende landen, zoals Noorwegen bijvoorbeeld. En daarnaast hebben we ook behoorlijk ingezet op investering in hernieuwbare energie. Dus wind, zon.
Wind op zee is natuurlijk een belangrijk project.
Ja, precies. Hè, waar we vorige keer waren bij de Afsluitdijk. Dat is een onderdeel onderdeel. Die vismigratierivier, dat is een natuurmaatregel, maar die hoort bij wind op zee. Dus wat dat betreft is er denk ik boven verwachting een soort switch gemaakt van weg van Russische fossiele brandstoffen naar nieuwe energie, maar ook naar energiebesparing, waar ISDE ook een voorbeeld van is.
We gaan praten met Renze van Vuren van RVO. Renze, welkom.
Dank je.
Ja, jij bent betrokken bij de ISDE-maatregel. Ja. Gaan we even terug in de tijd. Hoe lang bestaat die eigenlijk al?
Sinds 2016 bestaat de ISDE.
En wat hebben jullie gezien de afgelopen tijd? Ik bedoel, plan is natuurlijk steeds bekender geworden. Corona was een moment dat heel veel mensen ook wel geconfronteerd werden eigenlijk met verduurzaming. Er werd meer nagedacht. Hebben jullie dat ook gemerkt?
Nou, je ziet wel vooral sinds 2022 een forse stijging van het aantal aanvragen. En daar komt enerzijds bij dat het subsidietarief is in 2022 omhoog gegaan. En met de invasie van Oekraïne ging de gasprijs ook omhoog. Dus je zag ook echt wel bij de particulieren de noodzaak om te gaan verduurzamen. Ja. Los even van voor het klimaat, voor milieu, is het ook gewoon voor je eigen portemonnee.
Wat houdt het project nu in zijn totaliteit in? Wat kan je daarover vertellen?
Grotendeels is de subsidie bedoeld voor particulieren die hun eigen woning kunnen verduurzamen. Grotendeels isolatie, dus je kan je dakken isoleren of je glas, je bodem, je vloer, je gevel. En je kan duurzame apparaten installeren voor je opwek van je warmte. Dus een zonneboiler of de welbekende warmtepomp.
En nou, daar wordt dus eigenlijk volop gebruik van gemaakt.
Ja.
Dan heb je ook situaties bijvoorbeeld dat je in een VVE zit. Hoe is het met de VVE's?
Ja, de VVE's mogen bij een andere regeling subsidie aanvragen. Dus daar hebben wij niet zoveel mee te maken.
Dat is een goeie dat we hem toch even bespreken, ook voor de verduidelijking. Als je ziet wat het nu allemaal oplevert. Hè, mensen vragen dan die subsidie aan. Mm-hmm. Inhoudelijk, hoeveel procent scheelt dat? Wat is de drijfveer om te verduurzamen? Iedereen begrijpt dat wel, maar toch.
Het is natuurlijk heel erg afhankelijk van je huis waar je woont. Hè. Dus hoe ouder je huis, hoe vaker minder duurzaam het is. En of je in een rijtjeshuis woont of in een vrijstaand woning. Maar gemiddeld gezien bespaar je denk ik al snel 30-40% op je energie. En daarmee ook op je energiekosten.
En dan heb je dus isolatiemaatregelen, zonneboiler, warmtepomp, elektrische kookvoorziening. Dat zie je natuurlijk, wijken worden nu niet meer aangelegd met de gasvoorziening.
Ja.
Dat staat los van deze maatregel, toch?
Ja, nieuwbouw, daar zit al geen gas op. Die zijn ook uitgesloten van de subsidie voor de warmtepomp.
We gaan zo verder praten.
Een blik op EU-investeringen die in Nederland lopen. Wat gebeurt er op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en economische ontwikkeling? Dit is EU in Business op Nieuw Business Radio.
In deze aflevering van EU in Business hebben we het over de voorziening SDE. De regeling waarmee je subsidies kan aanvragen als particulier. Op het moment dat je bijvoorbeeld een warmtepomp wil aanschaffen of je huis beter wil isoleren. Met andere woorden, energiekosten omlaag brengen met een subsidie. Renze, even naar zeg maar het begin, wat je net al zei. 2016, daar is het allemaal begonnen. Mm-hmm. Tot nu toe ongeveer, hoeveel huishoudens hebben hier al gebruik van gemaakt?
Ja, het gaat echt om honderdduizenden huishoudens. Sinds 2022 zijn er denk ik rond de 460.000 huishoudens verduurzaamd. En dat verschilt natuurlijk heel erg per de ene huis heeft zijn hele huis verduurzaamd en de andere heeft alleen glas aangevraagd of alleen zijn dak gedaan. Maar het gaat echt om grote delen van Nederland die al de subsidie hebben weten te vinden.
Ja, dus dat is in ieder geval eigenlijk een succes, hè, ja, zou je zeker kunnen stellen. Ja. Wat we net eigenlijk ook zeiden, ja, nieuwbouwwijken vallen hier niet onder. Daar wordt gasloos aangelegd. Dat staat los van deze regeling. Ja. Tot wanneer loopt deze regeling?
Minstens in ieder geval tot 2030. We zijn nu ook al onderzoek samen met de ministeries van wat gaan we daarna doen. Want we zijn er natuurlijk ook nog lang niet.
Nee, want hoe werkt zo'n aanvraag?
Het is de bedoeling dat je eerst natuurlijk gaat kijken in je eigen huis van hey, wat heb ik eigenlijk nodig? Waar heb ik behoefte aan? En welke maatregel is voor mijn huis nu het beste? En dan ga je iemand zoeken die maatregel kan uitvoeren. Bijvoorbeeld glas of een trippelglas. Je zorgt eerst dat het geplaatst wordt. En als je al je betaald hebt en je hebt je offerte binnen en je hebt een foto gemaakt van wat je hebt gedaan, dan kan je dat allemaal naar ons opsturen en de subsidie aanvragen.
Ja, met terugwerkende kracht. En zijn er nog bepaalde formulieren die je daarvoor moet invullen? Is dat eenvoudig of is dat lastig?
Ja, ik zeg altijd dat het eenvoudig is, maar dat is dat makkelijk praten natuurlijk. Alles is volledig digitaal, dus je kan gewoon naar onze website toe. naar het aanvraagformulier. En wat je vaak ook ziet is dat de installateur, dus degene die je glas plaatst of je dak isoleert, je ook echt wel kan helpen. En dan zorgt de installateur gewoon dat de juiste gegevens op je offerte staan en op je factuur. En daarmee kan je vrij eenvoudig je subsidie aanvragen.
Ja. Hoeveel huishoudens hebben we eigenlijk in Nederland?
Een hoop, want het gaat natuurlijk echt specifiek om de koopwoningen. En er zijn er ongeveer 5 miljoen koopwoningen in Nederland.
Ja, dus wat dat betreft, als je dan kijkt, er zijn nog heel veel woningen die hier gebruik van kunnen maken. Ja. Tot hoe lang loopt die regeling?
Net zoals gezegd, in ieder geval tot 2030. En daarna gaan we nog kijken van wat we dan nog te doen hebben.
Freek, het is onderdeel ook inmiddels van het herstel- en veerkrachtplan. Repower Europe. Hoe gaat het overigens in andere landen? Is daar iets over bekend?
Ja, ik denk dat het in het algemeen vrij goed gaat. Je hebt in andere landen heb je soortgelijke maatregelen die twee dingen stimuleren. Enerzijds energieefficiëntie, dus energiebesparende maatregelen voor zowel huishoudens als bedrijven. En in andere plannen voor andere lidstaten zitten ook heel veel maatregelen op het gebied van duurzame energie, dus hernieuwbare energie. Dus subsidiëring van windmolenparken, van zonneparken, waterkracht. Dus ik denk dat zeker sinds vorig jaar, sinds dat extra budget beschikbaar is gekomen voor dit soort maatregelen, dat er een soort boost is gekomen om minder afhankelijk te worden van Russische olie en Russisch gas.
Want hoe merk je dat, zeg maar, binnen die ISDE-regeling eigenlijk dat deze subsidie vanuit Europa gekomen is? Wat heeft dat voor jullie voor gevolg gehad voor het totale project?
Nou ja, het betekent in ieder geval gewoon weer een stuk financiële dekking. Dus eerder werden we toch volledig gefinancierd vanuit nationale middelen. Dus gewoon het Nederlandse belastinggeld. Nu zie je dat er gewoon een deel bij is gekomen. En dat betekent dat je gewoon wat ruimer in je jasje zit.
Dus met andere woorden, de pot is groter geworden.
Ja.
Want hoe werkt dat in de praktijk, zoiets? Er is een bedrag beschikbaar en is dat op jaarbasis? Is dat op hele termijnbasis? Hoe gaat dat?
Elk jaar wordt het bedrag gepubliceerd wat dat jaar beschikbaar is. En het streven is altijd dat de pot niet uitgeput raakt. En dus als we zien, dat hebben we vorig jaar en het jaar ervoor eigenlijk al gehad, dat het rond november zagen we echt wel dat het kantje boord zou worden. En dan is het ook gewoon zo'n billetje naar het ministerie van: kunnen jullie nog geld voor ons vinden? Zodat in ieder geval de mensen gewoon door kunnen blijven gaan.
Ja. Nu werken jullie daarin samen met het ministerie. Een van de aspecten van Repower Europe is ook eigenlijk veel bewuster omgaan met energieverbruik. In hoeverre wordt daar nou heel veel voorlichting aan gedaan in Nederland?
Nou kijk, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste bij energie. Hè. Alle de energie die je kan besparen, dus niet hoeft te gebruiken. Dat is de meest waardevolle energiebesparing die er is. En daar maken we heel erg gebruik van Milieucentraal. Dus op Milieucentraal.nl kan je ook echt zien van wat is nou handig om te doen. Ook per type woning. Soms is het al heel makkelijk om in ieder geval aan de slag te gaan met kierdichting. Of je gordijnen dicht s'avonds als het daar heel erg doorheen tocht. Maar daar kan je ook veel meer energie veel meer informatie vinden over je dak isoleren of je glas isoleren. Of wanneer is het nou handig om over te stappen naar een warmtepomp.
Want als particulier kan ik me ook voorstellen, niet iedereen is een bouwkundige. Dus hoe weet je nou wat je moet gaan toepassen voor maatregel?
Nou, dit is ook heel erg afhankelijk van je huis. Dus er ligt maar net in wat voor huis je woont. Als je er al wat langer woont, ken je huis ook een beetje. En dan weet je ook wel van, hey, waar is het nou echt koud? Waar waait het er echt doorheen? Maar als je net nieuw bent in een huis, is dat soms nog even zoeken. Je kan altijd een adviseur vragen om.
Er zijn inderdaad adviseurs beschikbaar om te komen kijken. En dan vervolgens komt daar een plan uit. Dan kijk je persoonlijk naar je eigen budget. En dan komt die rekensom. Is dat een makkelijke rekensom om te maken als particulier?
Nou ja, de rekensom is in die zin altijd makkelijk. Alles wat je doet is goed. Maar waar je als eerste moet beginnen, uiteindelijk is het budget vaak natuurlijk ook beperkt. Je kan niet alles gelijk doen. Dat is nog wel eens een lastige afweging. Dus dat is ook altijd verstandig om samen met iemand die er verstand van heeft.
Om eventueel een stappenplan te maken. Nu zei je ook, de regeling loopt tot 2030. Dus je zou bij wijze van spreken een meerdere jaren plan kunnen maken. Is er nog zicht op dat het verder door gaat lopen?
Ja, daar is zeker zicht op. Maar dat is natuurlijk wel afhankelijk van de opdrachtgevende ministeries in ons geval.
Dit is EU in Business op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens.
Deze aflevering van EU in Business hebben we het over ISDE-regeling. Het verduurzamen van woningen als particulier. Ik ben toch wel even benieuwd, Renze. Als we kijken, we hebben het net heel kort over de corona gehad. Dat was een periode waarop veel mensen zijn gaan thuiswerken. En ik heb dat in verschillende programma's ook gevolgd. Op een bepaald moment kwamen mensen toch ook wel van, ja, als ik thuis ben, dan maak ik wel geen reiskosten. Maar ik ga wel de hele dag mijn kacheltje aanhouden. Dus in hoeverre hebben jullie daar iets van gezien dat die regeling voor particulieren daardoor een soort van boost gehad heeft?
Of je echt kan zeggen dat de boost is, dat blijkt niet gelijk uit de cijfers, maar ik kan me wel heel erg iets bij voorstellen. Je stookt natuurlijk niet alleen je huis, je bent ook gewoon vaker thuis, dus je merkt ook sneller dat als je huis niet comfortabel is, heb je gewoon de hele dag last van. En wat je natuurlijk heel erg zag bij corona is dat daar waar iedereen eerst nog aan de keukentafel aan het werk was, merkte je dat het ook niet altijd comfortabel is. Dus je moet op zoek naar een nieuwe werkplek. Dat is vaak toch misschien een keer een zolderkamertje. En dan merk je dat je dak niet zo goed geïsoleerd is. Of je raam. Dus als jij ook in de winter fijn wil thuiswerken, dan is het toch wel verstandig dat je je huis goed geïsoleerd fijn warm kan stoken.
Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat kleine zelfstandigen die al thuiswerken daar ook baat bij hebben. Freek, dan toch eventjes naar Repower Europe verhaal. We hebben nu gehad over de particuliere woningen. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer panden in onder andere Nederland, maar uiteraard in Europa, die ook beter geïsoleerd kunnen worden. Daar is wel een begin gemaakt.
Ja, zeker. We hebben bijvoorbeeld ook in het Nederlands herstelplan de maatregel zitten die duurzaam maatschappelijk vastgoed heet, DUMAVA. En daarmee kunnen semi-overheidsinstellingen worden verduurzaamd, althans de gebouwen daarvan. Dan moet je denken aan ziekenhuizen, aan musea, aan scholen. En daar zitten er behoorlijk wat van in Nederland. Je hebt bijvoorbeeld ook het museumeiland Pampus, wat is verduurzaamd onder die regeling die onder het herstelplan zit. En de komende uitzending gaat over het zogenaamde annual event, de jaarlijkse bijeenkomst die we gaan hebben over het herstelplan. En dan gaan we naar de energiecentrale hier in Den Haag, die nog gedeeltelijk in gebruik is als energiecentrale, maar ook gedeeltelijk in gebruik is als huisvesting voor zogenaamde creative industries. Dus daar zitten dansgezelschappen in, theatergezelschappen. Die wordt ook momenteel verduurzaamd onder die regeling duurzaam maatschappelijk vastgoed. Dus ik ben erg benieuwd aan voor het bezoek daaraan.
Ja, er zijn overigens nog heel veel ontwikkelingen qua technieken betreft, als het gaat om het verduurzamen van huizen. Of is het eigenlijk sinds 2016 zijn het dezelfde technieken?
Nee, er zijn zeker verschillende technieken. In 2016 zat de pelletkachel er nog in. Nou, daar hebben we natuurlijk een hele lange discussie gehad in Nederland van, is dat nou wel zo'n goed idee? Dus die is er weer uitgegaan. Maar je ziet wel dat de warmtepomp gewoon echt een hele goede techniek is. Het is ook wel echt een bekende techniek. 20, 30 jaar geleden hadden we die al in Scandinavië. En je haalt gewoon gratis energie uit de lucht. Dus heel veel mooier wordt het niet.
Nee.
En ik denk dat er altijd wel ontwikkeling is. Je ziet ook echt wel de laatste jaren dat er wat nieuwkomers op de markt zijn gekomen die nog net iets goedkoper producten neer kunnen zetten. Want dat is ook echt wel een klacht bij de warmtepompen. Het is best wel een investering voor zo'n apparaat in je huis hebt. Dus je ziet daar wel dat er echt wel ontwikkeling is en innovatie. Maar dat we echt iets anders gaan krijgen dan een warmtepomp. Hoogst iets van groen gas. Maar de warmtepomp is hier wel echt
voor meerdere jaren de oplossing.
Die blijft, ja, zeker. Ja.
En de werkgevers, wat zien jullie daar eigenlijk gebeuren? Zijn er de werkgevers die daar meegaan? We hadden het net even over het thuiswerken. Werkgevers die daar ook regelingen voor treffen voor de werknemer?
Ja, ik ben niet een CEO, een deskundige. Maar toevallig in mijn eigen CEO zit ook echt al de mogelijkheid om je fiscale ruimte te gebruiken om je eigen huis te verduurzamen of juist weer een warmtepomp aan te schaffen. Dus dan wordt het helemaal heel erg interessant. Zo, dan kan je en subsidie aanvragen en je kan je fiscale ruimte gebruiken om zo'n apparaat in je huis te zetten.
En daarbij is het natuurlijk goed voor de vastgoedwaarde van je woning.
Zeker, ja. Want uiteindelijk zie je natuurlijk ook bij verkoop van je woning hoe energiezuiniger je woning is, hoe meer die waard is.
Tot slot, Renze, nog even de vraag. Want er is wel wat veranderd. Hè? Voorheen was het zo dat als je zou gaan renoveren, vanaf 2016 werd dat steeds verder duidelijk, dat op het moment dat je dan zou gaan renoveren, dan moest je eigenlijk overstappen op een warmtepomp. Nu met het nieuwe kabinet Schoof is dat niet meer verplicht vanaf 2026.
Ja, dat klopt. Dus als jij je cv-ketel wil vervangen in 2026, mag je nog steeds naar gas. Dat is eigenlijk wel erg jammer, want een warmtepomp is gewoon echt de techniek van de toekomst. En ik denk dat het nog steeds een heel goede investering is om alsnog naar een warmtepomp te gaan.
Ja, maar goed, stel je voor dat de portemonnee niet toelaat.
Nou, er zijn altijd wel nog meer opties. Dus, er bestaat ook iets als een warmtefonds. Daar kan je heel gunstig een lening krijgen. Soms wel tot 0% rente. Maar wat je ook steeds vaker ziet, is ook bij banken en andere financiële instellingen, dat je de verduurzamingshypotheken kan krijgen of verduurzamingsleningen. En daar zijn dan vaak de rentes vrij laag. En zoals gezegd, je huis stijgt in waarde. Dus het is eigenlijk gewoon een goede investering.
Ja, met andere woorden, als je het nog niet gedaan hebt, ga goed je huiswerk doen.
Zeker.
Mag ik je bedanken voor de komst. Freek, de volgende uitzending. Dan gaan we het hebben, want je zei het net al eventjes over het annual event. Hoe werkt dat precies? Is dat een jaarlijks dus bijeenkomst waarin de stand van zaken van het HVP, het herstel- en veerkrachtplan, wordt besproken?
Ja, klopt. Dus dat is eigenlijk een bijeenkomst die in alle lidstaten wordt georganiseerd. Eén keer per jaar. Waarbij we de voortgang doornemen. Het belooft voor Nederland ook een interessante bijeenkomst te worden. Want we hebben ook als spreker uitgenodigd Ed Boedenbaum van Groen Vermogen Waterstof. Dus we gaan kijken, we gaan inzoomen op dat project. Hoe staat het met de waterstof?
Wat kan je daar nu over vertellen, over dat project?
Nou ja, het zit dus ook in het herstelplan. Het zijn maatregelen die erop gericht zijn om waterstof en de infrastructuur voor waterstof in Nederland te ontwikkelen door middel van het stimuleren van onderzoeksprojecten, demonstratieprojecten. Dus ik ben erg benieuwd wat we daar te horen krijgen. En nou ja, daarnaast komt onze directeur-generaal van de commissie, Maarten Verwij, daar ook te praten over hoe niet alleen in Nederland de voortgang is met het herstel- en veerkrachtfonds en de implementatie ervan, maar ook in andere lidstaten.
Ja, en is hij daar verantwoordelijk voor? Of althans, hij heeft het totale overzicht, zou je kunnen zeggen.
Ja, hij is daar mede verantwoordelijk voor en hij heeft inderdaad ook het totale overzicht. Dus hij kan daar een goed verhaal over houden. En dan gaan we ook nog op bezoek bij de energiecentrale, zoals ik net zei. Dus dat belooft een interessante dag te worden.
Dat is die dag. En we spreken nog met Lisette Steins.
Ja, Lisette Steins is de programmadirecteur binnen het ministerie van Financiën, die verantwoordelijk is van de Nederlandse kant voor de uitvoering van het plan. Dus zij zal ook, denk ik, ook een heel interessant verhaal kunnen vertellen over wat de Nederlandse ervaring is met de uitvoering van het plan tot nu toe.
Dat dus in de volgende aflevering van EU in Business. Dankjewel voor het luisteren. Wil je de andere afleveringen terugluisteren, kan dat ook via onze website newbusinessradio.nl.
Dit was EU in Business. Inzichten en updates over Europese projecten en ontwikkelingen die de toekomst van bedrijfsleven en maatschappij vormgeven. Luister alle afleveringen terug op newbusinessradio.nl.